Thank you. Goedemiddag gemeente, van harte welkom ook in deze dienst, ook de luisteraars thuis. Van harte welkom, vanmiddag is ook dominee Valken onze voorganger. Er was één mededeling, de week van het gebed, de startavond is volgende week zondagavond. Er zijn nog een aantal programma's, die liggen bij de uitgangen, hebben ze die neergelegd. Neemt u die vooral mee en denkt u er ook aan volgende week. Verder zijn er geen mededelingen en wensen u als kerkraad een gezegende dienst toe.
Bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hoe zalig is het volk dat u de lofzang zingt. We zingen Psalm 89, vers 7. zullen samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, u brengt ons hier vanmiddag bij elkaar en we mogen met elkaar zingen, met elkaar bidden, met elkaar luisteren naar wat u zegt in uw woord, naar de preek luisteren, onze gaven geven, zoveel dingen rondom u. En houden we dat vol, daar gaat het vanmiddag over. Lukt het ons om dat vol te houden? Er zijn heel wat stemmen om ons heen, stemmen in ons hart, die willen zeggen, verstop er maar mee. En we zijn daar allemaal wel gevoelig voor, op de een of andere manier. We zijn hier bij elkaar en we hebben gezongen over uw trouw. En daar willen we ons vanmiddag ook op richten, daar willen we ook alles van verwachten. Onze trouw, ja, die is er misschien soms aan de buitenkant, maar dat is echt een geschenk van u als het echt in de binnenkant zit. Maar u bent trouw en dat is niet iets omdat wij dat verdiend hebben, omdat wij dat waard zijn of dat voor elkaar gekregen hebben. Dat is echt een geschenk van uw genade en daar willen we vanmiddag over nadenken. We bidden van u, geef dat we daar oog en oor voor mogen hebben. En dat we uw stem mogen horen voor ons leven. Hoort u ons zo, barmhartige Vader, om Jezus wil alleen. Amen. We lezen vanmiddag twee gedeelten uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Eerst uit Filippenzen 1, vers 3 tot en met 11. En daar staat: ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Slaan we een bladzijde om en dan lezen we in Filippenzen 2 vanaf vers 12. Na de lofzang op wie Jezus is. Daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel eer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als licht in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij ten roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. De preek gaat straks over die vraag, blijf ik wel geloven? En dat is naar aanleiding van het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Het is ook de laatste preek daarover, over de volharding van de heiligen. Heel nadrukkelijk wordt erin gezegd dat God in zijn genade mensen vasthoudt. Tot hun sterven en tot over de dood heen. Dat je niet hoeft te denken dat God je loslaat. Maar hoe zit dat dan? Blijf ik wel geloven als ik zoveel om me heen zie? Nou, daarover gaat het ook in de preek. We gaan nu eerst met elkaar nog zingen. Lied 309. Groot is de Heer, hij is heilig en goed. En daarna mogen de kinderen naar de zonneschool en wordt er hier in de kerk gecollecteerd.
Thank you.
zingen straks na de preek de samenvatting daarvan, van de preek. En die staat in Psalm 138, vers 4. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij voleinden. Dat is het eigenlijk. Blijf ik nou geloven? Lukt me dat? Blijf ik dat doen tot ik moet sterven? Vroeg of laat? Blijf ik nou geloven? Hoe weet ik dat? Dat is een goede vraag. Waar ik niet zomaar een antwoord op kan geven. Blijf ik geloven? Ik vraag naar mezelf. Ja, hoe kan ik dat nou zeggen? Hoe weet ik dat nou zo zeker? Ik zag het verhaal. Ja, zo zeg je dat als je een filmpje bekijkt. Je zag een verhaal. Van iemand die ging verhuizen naar een andere plek. Was altijd in zijn eerste plek naar de kerk geweest. Was er heel nadrukkelijk bij betrokken geweest. En was ouderling geweest. En die ging verhuizen. En toen heeft hij een hele tijd moeten nadenken. Sluit ik me weer bij een kerk aan? Een hele tijd moeten nadenken. Je zou zeggen, wat een rare vraag is dat natuurlijk. Je laat je attestatie doorsturen en dat is altijd zo geweest. Nou, het gaat niet meer altijd zo. Dat weten we ook wel. Zal ik dat doen? En hij heeft er lang over nagedacht. En toen uiteindelijk is hij maar op zoek gegaan naar een kerk die bij hem paste. En die vond hij dan. Ja, dan kun je zeggen van ja, dat is een probleem met de kerk. Er zijn ook mensen die geen problemen met de kerk, maar met het geloof. Of alleen met de kerk en niet met het geloof. Maar ja, dat is toch in de praktijk veel meer verweven met elkaar dan je denkt. Je kunt wel zeggen, ja, ik kan het zonder de kerk. Wordt ingewikkeld. Met de kerk is het ook niet altijd alles. En zo gaat het ook niet altijd helemaal automatisch gemakkelijk. Maar in je eentje. En we weten het, hè. Legioenen hebben de kerk vaarwel gezegd. In de laatste jaren. Legioenen. Als je alle kerken weer zou zien van Dordrecht die er geweest waren. Die vol zaten. En je ziet nou hoe het nu gaat. En dan hebben we het alleen nog over Dordrecht. En dat is nog een redelijk kerkse plaats, om het zo te zeggen. Maar ga eens naar de grote steden. Ga eens naar Den Haag. Ik sprak een collega uit Den Haag deze week. En nou ja, die zitten bij elkaar in Den Haag. Een kerk waar vroeger 4 kerken waren, zijn zij nog. Is het samenraapsel, oost, centrum, west en Rijswijk, alles samengekomen in die ene kerk. En het past makkelijk. Je kunt zeggen, mensen zijn allemaal verhuisd. Ja, ja, precies. Ze zijn allemaal verhuisd, maar waar zijn ze naartoe verhuisd? En hebben ze een attestatie opgevraagd? En als ze hem opgevraagd hebben, hebben ze hem ingeleverd? Je kunt zeggen, ja, dat is wel een somber verhaal. Ja, een somber verhaal, dat is het ook. Maar het is wel een vraag die je zelf ook kan hebben. Van, hoe zou ik dat nou doen, hè? En dan zal ik naar de kerk blijven gaan. Ja, dat vind ik wel nodig. Maar en wat is dat nou precies? En hoe weet ik dat nou zeker? Ja, je kijkt naar die legioen en je denkt van ja, wat is dat nou geweest bij ze? Hoe zit dat dan? Ja, kun je zeggen van nou ja, het is duidelijk. God bewaart degene die van hem zijn. Dus dan zullen ze wel niet echt geloofd hebben. Of je zegt, nou, zij hebben God losgelaten en God heeft hen losgelaten. Het laatste is wel een heel angstige gedachte natuurlijk, hè? Dat God je zomaar zou kunnen loslaten. Is dat zo? Kan God je zomaar loslaten en zeggen van, nou, je hebt nu dicht gedaan, je hebt nu dat gedaan, of je hebt zo lang niet aan mij gedacht. Of je bent niet serieus met mij bezig geweest. Of je zat maar te slapen in de kerk. Of wat dan ook maar. En God laat je los. Dat is een heel angstige gedachte dat zo zou kunnen gaan gebeuren. Want je denkt bij jezelf, wie ben ik nou dat ik God vasthoud? Lukt me dat wel? En als hij me er niet zelf bij houdt, dan ben ik hem ook zo kwijt. Dus zou hij mij dan ook niet zomaar kunnen loslaten? Een onverteerbare gedachte. Trouwens, die andere, dat maakt het niet veel prettiger. Als je zegt van, ja, dan geloofden ze niet echt. Want God houdt ze vast, die echt geloven. Dan denk je van, ja. Nou ja, wat is nou een echt geloof? En heb ik een echt geloof? Nou, dan kun je daar helemaal van in de war raken. Dat je zegt van, ja, hou ik het vol? Lukt het mij wel? Heb ik wel nou een echt geloof? De Dordtse leerregels gaan in het laatste hoofdstuk in op die vraag van de volharding van de heiligen. Ik lees al die artikelen niet, maar het gaat mij even over het punt. En daarin gaat het eigenlijk om die dingen van dat je zegt van God is getrouw. God is trouw. Hij is zo getrouw, zowel getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Waarom hou ik het nou vol? Hoe kan ik het ooit volhouden? De Dordtse leerregels geven aan van ja, omdat God mij gekozen heeft, uitverkoren heeft. En dan brengt hij me ook thuis. Daar kom ik zo allemaal op terug. We hebben een gedeelte gelezen uit de brief van de Filippenzen. Paulus schrijft deze brief aan die mensen, zijn kleine gemeente. En we kennen die gemeente, we hebben er een paar jaar geleden een hele serie preken over gehad. En bijna helemaal doorgelezen. En het gaat over Lydia, weet je wel, die purperverkoopster en die stokbewaarder. Nou, die gemeente. En dan zegt hij op een gegeven moment die woorden. Hè, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Ik vertrouw erop. Hoe komt hij daar nou aan? Hoe komt hij daar nou aan? Aan dat vertrouwen. Nou, hij zegt in het volgende vers, het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Dan maar woorden, hij zegt, ik zie wat gebeuren bij jullie. Ik vertrouw erop, omdat ik iets zie gebeuren. Omdat ik merk van jullie liefde voor mij en voor het werk van het evangelie. En dan denk je, ja, dat is mooi gezegd. Maar stel je nou voor dat iemand de zaak opgeeft. Dat hij zegt van ja, het was al een leuke tijd. Hè? Demas heb je bijvoorbeeld ook. Die heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En ben ik dan niet zo iemand die toch op een gegeven moment gewoon afhaakt? Hoe komt hij er nou bij om dat toch zo te zeggen en daar zo vol vertrouwen voor te zijn? Nou, hij dankt God daarvoor. Hè? Hij dankt God daarvoor. Dat zit er ook achter. En hij betrekt het dus op God zelf. Ik vertrouw erop dat zo gaat gebeuren. Want hij brengt het in het gebed bij God. Dus die lijn naar God zelf en niet naar mijn geloof alleen maar. En mijn houvast alleen maar. Iets van mij. Maar die lijn naar God. Ja, die benadrukt hij. Je zou ook kunnen denken. Maar dat denk ik nou zelf weer niet. Maar je zou kunnen denken dat het een soort wensdenken van hem is. Dat hebben we zelf ook wel. Een keer als je bij iemand bent, mensen zijn ziek of ze hebben problemen of nou wat dan ook maar. En dan heb je de neiging om te zeggen, en dat hoor je tenminste heel vaak, van nou, het komt allemaal wel goed. Het komt allemaal wel goed. Zou je denken? Ja, ik zou denken. Nou, dan kun je toch niet verwachten dat Paulus denkt, nou ja, laat ik maar zo zeggen. Hè, van, dat is wel mooi om te zeggen, ik vertrouw er wel op dat het goed komt met jullie allemaal. Nee, het is iets wat je steeds weer vindt bij Paulus. En in de Bijbel dus, als het woord van God. Dat is Gods onwrikbare trouw. Als je psalmen leest. Als je psalmen leest, en we hebben ze gezongen, ook psalm 89, dat gaat altijd over de trouw van God. Dat is een beetje, ja, De basis van alles. Hoe kun je nou in hem geloven? Hoe kun je nou weten dat je het kunt volhouden? Hoe kun je nou op hem vertrouwen? Nou, dat komt door de trouw van God. En het verbond van God. Dat staat als een huis. Daar valt God zelf mee met zijn trouw. Als God ontrouw zou zijn. Nou, dat kan niet, want hij kan zichzelf niet geloven. Dan zou hij geen God meer zijn. Altijd weer zie je die lijn terugkomen van de trouw van God. Zelfs tot in het kleinste, hè? Als Paulus in 2 Korinthe het erover heeft van dat de mensen zeggen, nou, waar is Paulus nou? Hij zou komen, maar hij is niet gekomen. En dan zegt hij, bij de trouw van God, mijn belofte en mijn woorden aan jullie zijn niet ja en nee, maar ja en amen. Bij de trouw van God, dat is zo'n beetje, nou ja, het hoogste wat je kan zeggen. De hoogste eed die je kunt doen. Bij de trouw van God. Enzovoort. En ja. Die vastheid. Paulus. We hebben het daar eerder over gehad. In de brief aan de Efeziërs. Maakte die trouw niet vast. In het verbond. In het moment van je doop. Of het doop van je ouders of grootouders. Maar zelfs tot voor de grondlegging der wereld. Hij heeft ons in Christus uitgekozen van voor de grondlegging der wereld. Nou, alsof dat geen trouw is. Dat staat zo vast als een huis. En ja, als ik nou eens terugkijk op de voorgaande dienst in het voorgaande jaar over de Dordtse leerregels. Dan is dat iets wat we eigenlijk elke keer weer tegenkwamen. Dat als je naar de Heere God kijkt, als je ogen op hem gericht zijn, als je in zijn licht de dingen bespreekt, dat je je niet kan voorstellen dat verkiezing een probleem is. Als ik aan God denk, zijn alle dingen mogelijk. Ja, wie kan dan behouden worden? Je kent die woorden van de discipelen, geen rijke kan het koninkrijk van God binnengaan. Wie kan dan behouden worden? Ja, alle dingen zijn mogelijk bij God. Maar als je het op zichzelf over die dingen gaat hebben, als je het op jezelf over verkiezing of verwerping gaat spreken, of over dood en bekering, of over onze zonde en de oplossing daarvan, dan gaat het over jezelf. En dan gaat het over de dingen. Ja, dan moet ik het hebben over verkiezingen en dan gaat het over mijn leven. En dan ga je kijken wat zit er in mijn leven van dat het de moeite waard is om verkozen te zijn of uitverkoren te zijn. Nou, dan kom je er helemaal niet meer uit. En dan zeg je van, ja, maar als ik nou echt uitverkoren was, dan had ik toch wel dit meer gemerkt. Als ik nou echt bekeerd was, had ik dat wel meer gemerkt. Als ik nou echt dit of echt dat. En dan word ik, als het nou gaat over ik en het probleem van verkiezing en al dat soort dingen, de dingen van God. Dan wordt alles een probleem. Maar wat we mogen leren vanuit de Bijbel is dat het niet gaat over ik en mijn probleem. Maar over de God die verkiest. Over God gaat het. En die God, dat is niet ver weg alleen een God. Die je niet kent, maar die God heeft een gezicht. Niemand heeft ooit God gezien, inderdaad. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons uitgelegd, verklaard. De God die in Christus Jezus zichtbaar is geworden, geopenbaard is, die, daar heb ik mee te maken. Dus als het gaat over deze dingen, ze zijn heel belangrijk van, hoe weet ik nou dat iets vast en zeker is? En er komt een hele geschiedenis achteraan van de Dordtse leerregels in alle tijden daarna, dat mensen daar ook helemaal mee zijn vastgelopen. Maar dan heb ik niet te maken met systemen, want zo denken we vaak. Hè? Het zit zo, het gaat over de verkiezing. En dat betekent dat God een aantal mensen heeft uitgekozen, een aantal mensen niet heeft uitgekozen. En ja, die mensen geeft hij het geloof en andere mensen geeft hij niet het geloof. En sommige mensen bekeert hij wel en andere mensen bekeert hij niet. Voor sommige mensen is Christus wel gestorven, voor andere mensen niet. En sommige mensen komen er dus wel en die uitverkoren zijn komen er wel allemaal. Want dat is het systeem, dat past allemaal precies in elkaar. Nou, ik vind dat zo nergens in de Bijbel. Ik heb met God te maken. Ik heb helemaal niet met systemen te maken. Ik heb met een God te maken die verkiest, verlost, vernieuwt en thuisbrengt. En al onze vragen over het geloof, die moeten we leren daar te brengen waar we ze horen te brengen. Niet in een boek. Je moet soms dingen opschrijven, dat is duidelijk. Maar je haalt ze niet uit een boek, je haalt ze uit het contact, de relatie, het gesprek met de levende God. En die God spreekt, hij spreekt nog altijd voort. En ik moet wel proberen te begrijpen wat hij daarover zegt, en dat is best lastig hoor. En waarom is dat lastig? Omdat hij God is. En ik maar een mens. Dan zeggen we, ja, dat weet ik. Dat is ook weer een open deur. Maar dat gaat veel verder dan wij denken. Wat is nou God? Wie is nou God? Ik probeer het een beetje duidelijk te maken. Het zal ongetwijfeld een heel verkeerd voorbeeld zijn. Maar, nou ja, ongetwijfeld, dat weet ik niet. Het is eigenlijk wel een goed voorbeeld, denk ik. Maar er zal vast wel wat aan haperen. Dat geloof ik wel. Nou, stel je voor, hè. Als je kijkt naar de schepselen. Je hebt grofweg gezegd mensen, dieren en planten. Het zijn levende wezens. Een plant leeft, ja, knak hem maar eens en zie je dat hij doodgaat. En wat is nou de overeenkomst tussen planten, dieren en mensen? Maar je zou zeggen dat is... De overeenkomst is zuurstof. Ze gebruiken allemaal zuurstof. Nou ja, dat is maar een schamel beetje natuurlijk. Hè? Waarop lijken wij het meest? Lijken wij het meest op planten? Nou, als ik nou moet kiezen tussen planten en dieren, dan lijken we het meest op dieren. Maar dan totaal anders, zeggen we. Oké. En als je dan ook nog eens wat erbij zou zeggen, je hebt planten, je hebt dieren, je hebt mensen en je hebt goden. Dan denk je van, ja, op wie lijken wij nou het meest? Ja, er zit zoveel tussen. En als je dan ook nog eens zegt, je hebt planten, je hebt dieren, je hebt mensen, je hebt goden en je hebt God. God is eigenlijk niet één van de goden. God is God. Dat is er maar één van. Van de goden heb je er onnoemelijk veel van. Ga maar eens naar India. Van mensen heb je er heel wat van. Van dieren heb je er ook ongelooflijk veel. Van planten ook ongelooflijk veel. Maar van God heb je er maar één. En dat betekent niet dat je zegt, oh, nou begrijp ik het. Nee, nou begrijp ik het nog steeds niet. Maar wat ik nou wil zeggen is, God openbaart zich op een bepaalde manier. God spreekt tot ons. Maar hij is zo anders dan wij. En nog meer anders dan wij anders zijn dan dieren. God is geen supermens. God is geen heel wijs iemand als een mens. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat ik zijn systeem niet hoef te doorgronden. En niet zijn systeem hoef proberen helemaal na te rekenen en zeg van, nou heb ik het helemaal kloppend voor mekaar. Want ik ben maar een klein mens. En hij is een grote God. En ik begrijp helemaal niet zoveel van de dingen. En ik begrijp niet zoveel van de schepping. En ik begrijp niet zoveel van de dieren en van de plant. Maar ik begrijp helemaal niet zoveel van hoe God is. En ik kan hem niet meenemen. En ik kan niet zeggen, ik zal eens even vertellen wie God is. Maar hij vraagt alleen aan mij. Niet van begrijp mij. Vat mij, maar luister naar mij. Hoor naar mij. Het is wel mooi wat Calvijn een keer zegt, hè? Of staat op veel plekken. In het Nederlands geloofsbelijdenis komt dat ook terug. En professor Vergender had het daar altijd over op college. Hij zei altijd van, je moet geen systemen bouwen, maar je moet, hè, we zijn slechts leerlingen en leerjongeren van de Heilige Schrift. Meer zijn we niet. Je probeert de schriften na te spreken. En God zet mij, en dat is zijn woord, in een relatie tot hem. En daar moet ik antwoorden vinden op mijn vraag. Ook op die vraag, blijf ik wel geloven. Als ik weer ga nadenken, ja, waar is dat van afhankelijk? Van het weer, van de mensen met wie ik omga, met mijn vrienden, mijn werk, met ziekte. Hoe het leven loopt, of ik een keer ga verhuizen. Waar is het allemaal van afhankelijk? Maar als je dat nou eens aan God vraagt, blijf ik geloven? Dan krijg je opeens een heel andere dimensie in die vraag. En ik denk dat we daar terecht moeten komen. En als het dan gaat over volharding, dat je zegt van hoe weet ik nou dat ik eeuwig thuis mag komen? Dan merk je dat de Bijbel daar altijd op twee manieren over spreekt. Op twee manieren over spreekt die ook samen waar zijn. He, dan zie je bijvoorbeeld dat er staat in de Bijbel van iets wat het helemaal lijkt te ontkennen. He, dat staat in de brief van de Hebreeën, zie toe dat niemand verachtere van de genade. Dus blijkbaar kun je zo'n beetje de genade verliezen. En dan zegt hij erachter of een stukje verderop, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En als je alle brieven leest, staan genoeg waarschuwingen in de Bijbel. Genoeg waarschuwingen. Pas nou op dit en pas nou op dat. Blijf bij het geloof. Bewaar het pand u toevertrouwd. Vergeef het niet op. Kijk eens naar Demas die de tegenwoordige wereld heeft lief gehad. Wordt niet zo. Waarschuwingen, genoeg. En er staat nergens. Nou ja, als je uitverkoren bent, dan kom je er wel. Dus maak je nergens druk over. Staat er niet. En die waarschuwingen zijn alleen maar waarschuwingen. Nou ja, ik moet toch ergens voor waarschuwen. Zoiets. Staat er niet. Het zijn welgemeende waarschuwingen. En je voelt het wel van als je die dingen leest in de Bijbel. Het spant er ook wel om. Hè, van, en wie ben ik nou? En waar sta ik nou? Het is niet alleen pedagogisch zo handig. Hè, zoals je dat in de klas kan doen. Als je nou nog één keer dat doet of dat. Hè, dan zet ik je op de gang en vervolgens doe je het nooit meer. Of je wordt niet op de gang gezet. Het is een serieus verhaal. En soms denk je van, het is dus mogelijk om God kwijt te raken. Dat is de ene kant die je leest. De andere kant is, wat je leest in de Bijbel is, ja, dat zijn die prachtige woorden uit Johannes bijvoorbeeld. Hè. Niemand zal mijn schapen uit mijn hand roven, zegt de Heer Jezus. Nou, en laat ik het maar zeggen met Psalm 138. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Nou, dat zijn dingen waarvan je zegt, ja, en zo is het ook nog een keer. Dus ja, aan de ene kant dit, aan de andere kant dat. Hoe zit het nou? Hoe los je dat nou op? Nou, je kunt het oplossen dus. Door de zaak te relativeren, ik zei het al, hè, van dat je zegt van nou, het is een waarschuwing, het is maar een waarschuwing en dat telt niet zo hard. Dat moet je niet helemaal serieus nemen. Daar komt het dan uiteindelijk op neer als je zegt van een waarschuwing is een waarschuwing die uiteindelijk niks betekent. Of je zegt, je lost het dus op hè, door te zeggen van ja, maar als je het geloof kwijtraakt, dat kan niet volgens de Bijbel, want dat staat daar en daar, niemand kan ze uit mijn hand roven. He, dan heb je het systeem weer kloppend. Dus, en als je wel uit de hand geroofd wordt, met andere woorden, dan heb je niet echt geloofd. Maar er staat heel je zekerheid. Wie zekerheid op losse schroeven? Wie garandeert mij dat die waarschuwingen van God slecht maar een dreiging waren en niet serieus? En wie garandeert mij dat ik echt geloof? Wie zegt het nou tegen mij? Je gelooft echt, het is goed. En niemand zal je uit mijn hand roven. Want ik denk dan bij mezelf, als ik echt geloof, ik heb het al gezegd, hè, als ik nou echt geloof, dan zou ik toch wel meer dit doen en meer dat doen. En dan zou ik toch wel, enzovoorts. Nou, zie je hier de moeilijkheden en de onzekerheid. En dan hoor je weer die woorden van Paulus uit Efeze 1... In Christus uitverkoren voor de grondlegging der wereld. En hij zingt daarover. Hij zingt er gewoon over. Dus je vindt dat heel vaak terug in de Bijbel. Die twee woorden. Die twee woorden. Hoe los je dat nou op? Nou, we gaan eerst nog maar eens verder kijken, want zo is het. Die twee woorden. Hey, en je kunt het, je kunt één kant kiezen daarvan. Je kunt zeggen, hey, bijvoorbeeld als het gaat over verkiezing en geloof, dat je zegt, nou, God verkiest de mensen waarvan hij van tevoren wist dat hij zouden gaan geloven. Hè? Dus dat zeiden de remonstranten. Dus God zag al dat je zou gaan geloven en daarom verkoos hij je. Nou, heel kort gezegd. Anderen zeggen, ja, God verkiest. Daar heb je niks van te vinden, niks over te zeggen. Daar sta je met je bij. Je bent een stok en een blok. En je kunt ook zeggen, daar hebben we het ook over gehad, Jezus is voor alle mensen gestorven. En dat mensen het niet aannemen, nou ja, dat is aan God wat hij er tenslotte mee doet. Of je zegt, Jezus is alleen voor de uitverkorenen gestorven. En je kunt ook verder gaan. Ja, en zo lees je dat ook in de Bijbel. Hè? Ik kan het goede kiezen. Kies het goede. Kies dan het leven. Een tijdje geleden over gehad. Andere keer zeg je van, nou, niemand is goed, ook niet tot één toe. En andere mensen zeggen, ja, de heiligen volharden door hun geloof. Wat je redt, wat de wereld overwint, is ons geloof. Anderen zeggen weer, volharden en het volhouden kan alleen als God je uitverkoren heeft. Er zit iets ongemakkelijks bij. Hoe moet het nou? Hoe zit dat nou? Twee dingen over zeggen. Heel helder. God is God. God is niet zoals wij. God is God. Geen supermens, ik zei het al. Hij is enig in zijn soort, tussen aanhalingstekens. Hij is niet als de planten, de dieren, de mensen en de goden. Hij is God. Maar het meest bijzondere van die God is dat hij zich ook geopenbaard heeft, bekend gemaakt heeft. Hij zei het al tegen Mozes, hè? Ik ben die ik ben, is mijn naam. En in Christus Jezus, zeggen we dan, werd hij vlees en bloed. En alle aandacht die God wil hebben van ons, als het gaat over geloofsvragen, die verschuift van dat systeem, van het moet kloppen en anders dan begrijp ik het niet, en dan geloof ik het niet. Schuif van een systeem naar een iemand. Waarbij de hemel open ging. De hemel, de wolken scheurden, de hemel scheurden. En een duif kwam naar beneden. En God zei tegen zijn zoon, dit is mijn zoon. De geliefde, hoort hem. En er staat niet, hoor naar het systeem en kijk eens rustig hoe dat allemaal in elkaar zit. Hoor hem. Daar moet je naar luisteren. Naar hem moet je kijken. En aan het kruis. In de wonden van Christus. Dan zeg je. Als hij dat deed. Jezus is Heer. Niemand kan dat zeggen. Dat is het tweede. Zegt Paulus. Dan door de Heilige Geest. En die Heilige Geest. Hè, mag ik dat zo zeggen. Die is het geheim van Gods systeem. Als ik het dan toch zo moet noemen. Hij is de geest van dingen doen die wij niet kunnen. Hij geeft geloof. Wat ik niet van mezelf heb. Hij bekeert mij. Wat ik niet uit mezelf kan. Hij leert mij over te geven aan God. Wat ik niet van mezelf heb. Hij leert mij vast te houden aan God. Wat ik nooit van mijn leven zou kunnen. En eigenlijk gaat dat dus daarom. Als wij komen met al onze systeemvragen. Hoe zit dat nou precies en hoe zit dat nou precies? En dan vraag je af, waarom zijn er nou zoveel de weg kwijt? Ja, en dan krijg je geen antwoord van, ja, dat is nou eenmaal de verkiezing. Dat zou wel makkelijk zijn als je dat zo zou zeggen. En verschrikkelijk ook trouwens. Maar je krijgt als antwoord, hij spreekt nog altijd voort. De meester is daar. En hij roept u. En als je die vraag hebt, zijn er ook weinigen die zalig worden. En die vraag van de discipelen. Die kruideniersvraag van de discipelen. Zijn er ook weinigen die zalig worden? Zegt de Heer Jezus, ja, zullen we het er zo over hebben, over verkiezing en verwerping. En of hoe mensen het volhouden en zo, wat er allemaal achter zit. Hij zegt, strijd om in te gaan. Strijd om in te gaan. En dan raak ik mijn geloof kwijt. Kijk naar Christus. En hoor het evangelie. En zing Psalm 138. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Weet van zijn eeuwige liefde. Weet van zijn eeuwige trouw. Kijk naar je doop. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Hoe kun je dan zeggen, ik raak mijn geloof kwijt? Nou ja, dat kun je heel gemakkelijk zeggen. Ik raak mijn geloof ook wel kwijt, maar hij houdt me vast. Kijk naar het avondmaal. Zo verzekert hij ons van zijn hartelijke liefde en trouw. Ja, maar dat voel ik niet altijd. Nee, dat is zo. Dat voel je niet altijd. Maar dat is toch niet de bron en de norm van alles, zeg. Kijk naar Christus. En je vindt hem in leven en sterven. En daarom kan Paulus zeggen, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat ook zal voltooien. En dat is geen antwoord op al onze vragen. Ik kan je alleen maar zeggen, kijk naar Christus. Kijk naar zijn trouw. En denk nou nooit dat zijn trouw te klein is. Voor jezelf niet. Voor je kinderen niet. Voor je kleinkinderen niet. Voor deze wereld niet. De koning was in Capernaum vanmorgen. De koning is onder ons. En hij is veel groter dan wij denken. En richt je aandacht op hem. En hem alleen. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Trouwe Vader in de hemel, we staan eigenlijk met onze mond vol tanden. Wat moeten wij nou zeggen? Wat hebben wij te vertellen? We willen u danken voor wie u bent, zoals u dat zelf zegt in uw woord. Dat we op u kunnen bouwen omdat uw trouw veel groter is dan de trouw van ons. Dat we op u mogen bouwen omdat u gezegd hebt, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. We willen u danken dat we dat mogen horen. En dat we, ja, dat we ook zo onze dingen mogen bedenken. Als het gaat over de vraag van, ja, hoe komt dit nou, hoe komt dat nou? En we kijken om ons heen, hoe zou het met mij gaan en hoe gaat het met onze kinderen? En hoe gaat het met onze kleinkinderen? En soms voel je aan jezelf, en voelen we aan onszelf, dat we het niet in onze eigen hand hebben. En dat is nog wel heel vaak ook, dat we dat voelen. Heer, en als we dan dat zinnetje weer zingen. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Heer, geef dat we dat mogen meenemen in ons leven. En dat we niet vast blijven zitten in van ja maar dit, ja maar zo. En als het nou zus is. Of... Het kan van alles zijn in ons leven. Het kan grote chaos zijn. En we kunnen u lang kwijt zijn. We kunnen u nog nooit gevonden hebben. We kunnen helemaal vastzitten in ons denken. We kunnen helemaal vastzitten in onze gevoelens. We kunnen helemaal vastzitten in wat dan ook maar. En u bent zo getrouw als sterk. U zult uw werk voor mij voleinden. Ik wil u vragen, Heere God. Geef dat diep in onze ziel gekerfd mag staan. En als dat nou de vrucht mag zijn. Als dat nou de vrucht mag zijn van het nadenken over de Dordtse leerregels. Dat we in uw handen veilig zijn. Wat er ook gebeurt. Dan is dat tot een rijke zegen voor ons. We danken u dat u in Christus Jezus naar ons toegekomen bent. We danken u voor uw geest die u uitzond. Die dat geeft en dat doet wat wij onmogelijk kunnen. En we begrijpen het niet hoe het zit en we krijgen het niet op één noemer. Maar we zien Christus. En we zien in zijn wonden uw genade. Voor een wereld verloren in schuld. Voor mensen zoals wij. En dat geeft ons ook weer hoop en moed. Want als het voor ons kan, dan kan het voor anderen zeker. En we bidden zo voor allen die ons lief en dierbaar zijn. Onze kinderen, onze kleinkinderen, onze ouders. Heren, houdt u ze vast. Heren, werkt u ook verder in hun leven. Doet u dat alstublieft ook. Heren, wij hebben het niet in onze vingers en zij hebben het geloof niet in hun vingers. We zeggen en beleiden het. Het is een geschenk van u. En we weten ook wel dat het op de een of andere manier ook aanvaard moet worden. Maar Heere God, werkt u dat in hun leven? Werkt u dat in het leven van onze vrienden? Onze collega's? Mensen met wie we omgaan? We denken dat we leven in een tijd waarin dit soort vragen heel moeilijk zijn of sowieso het geloof heel ingewikkeld is. Maar Heere God, u hoeft maar te spreken en het is er. U te gebieden en het staat er. En we weten wel, u trekt uw eigen plan. En u gaat door deze wereld op uw manier. Maar Heere, zegent u uw woord dat uitgaat. Weest u nog steeds als de koning aanwezig in Capernaum en Dordrecht. Heere, zegent u uw kerk in deze plek. Zegent u uw kerk in Nederland. Ook met alles wat over de kerk heen komt. Heren, zegent u zo. Uw eigen woord in uw eigen wereld. Heren, we gaan hier vandaan. We weten niet wat de toekomst brengt. Dat weten we nog niet eens van over een uur. We hebben zo onze gedachten, onze plannen. Maar we kunnen niet zoveel en niet zoveel bedenken. We zijn kleine mensen. Maar we belijden dat we in uw handen zijn. En waar zijn we beter? En we dragen elkaar ook op aan uw handen. Aan uw hart. Denkt u zo aan in ieder van ons ook in de komende week. Wees met ons in de mooie dingen van het leven. In de verdrietige dingen van het leven. Heere, geef dat hoe het ook loopt. Waar we ook mee bezig zijn. Dat we dit ding zeker zullen weten. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. We danken u. Hoort u ons barmhartige Vader. Om Christus wil. Die kwam als de koning. En komt in heerlijkheid. Amen. We zingen nu ter inleiding op de geloofsbelijdenis uit gezang 44, vers 1 en 2. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 3. Van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof. En in ieder van u spreken met mij in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.